Ja, man, want die moeten wel vertellen wie we zijn.
Wie zijn we dan?
Ja. En wat we doen. Groeiboekenclub, de podcast. Mm-hmm. Voor de mensen die nu intunen, die ons nog niet eerder hebben gezien of gehoord. We zijn in september 2021 begonnen met het lezen en bespreken, bestuderen van boeken, verschillende boeken. Iedere maand een ander thema. En deze maand draait het volledig over sales. En samen met de leden kiezen we een boek uit de lijst genomineerde boeken. We beginnen met een longlist, dan een shortlist. En het boek van deze maand is, zoals je in de titel kunt zien,
Sell or Be Sold.
Van?
Grant Cardone.
Grant Cardone, yes. Grant Cardone, kennen jullie die al?
Nee, ik zelf niet.
Ik kende hem eigenlijk sinds 2015 al.
Je kent hem sinds 2015?
Ja, in ieder geval niet persoonlijk, maar wel van zijn werk.
Van zijn werk.
En als je persoonlijk kende, zat je hier niet, denk ik.
Hoezo?
Hadden we hem ingevlogen, dat was het meer.
Oh, zo bedoel je. Ai. En wie, kan je wat over hem vertellen? Van Grant Cardone? Hoe ken je hem?
Weet je hoe ik hem ken? Het begon eigenlijk bij mij toen ik voor het eerst de sales inging. En ik dacht, ja, wat weet ik eigenlijk over sales? Weinig, want ik heb daarvoor weinig sales gedaan, business to business. Dus ik ging gewoon naar YouTube en ik typte de twee woorden in. En dat was sales en training. En een van de eerste video's die verschenen was dus een van hem. Was een opname van 2014, geloof ik. En ik begon te luisteren. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik weer een soort van in een college modus een video op YouTube aan het consumeren was om informatie voor mezelf, voor mijn werk op te doen. En dat was een van zijn video's.
Wat vond je van zijn stijl?
Ik was eigenlijk wel meteen hooked. Ik vond het wel echt een toffe stijl. Het was voor mij, ik ben niet zo van te Amerikaans, te ver van mij af. Nee, ik vond het juist heel erg innemend. Ik kom heel erg mee in zijn verhaal. Maar vooral ook heel erg aanstekelijk. En na het luisteren krijg je juist zin om meteen aan de slag te gaan. Ja. En bedrijf te bellen.
En hoe zou je zijn stijl omschrijven? Van Grant Cardone, zijn spreekstijl, zijn video's. Zijn energie, hoe zij dat omschrijven?
Ja, grappig, want hij komt wel, agressief is misschien niet het juiste woord, maar wel dominerend over. En als je dan het boek leest, dat was wel een hele grappige contrast, want datzelfde zie ik dan niet echt terug in het boek. In zijn boek geeft hij wel echt goede tips over hoe hij het aanpakt, hoe hij aan de slag gaat, de dingen die hij doet om eigenlijk gewoon betere salesresultaten te behalen. Mm-hmm. Dus je zou bijna kunnen zeggen, het is eigenlijk een academie voor sales. Zijn boek. Maar zijn spreekstijl is heel anders. Komt ook uit het zuiden van Amerika. Dat zie je ook wel heel erg in zijn stijl, maar ook in zijn accent terug. En dat vind ik wel grappig aan.
Ja, veel energie ook, hè? Echt zo'n alpha man, hè?
Ja.
Cor, zie jou lachen?
Ja, nee, zeker. Ik ga natuurlijk aan op lichaamstaal. In het begin, toen ik hem... Ik ken hem niet zo lang, denk ik, als Barish, maar ik volg hem ook al een tijd. Want het is iets... Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet als verkoper. Nooit gezien. En als ik dan aan het woord verkopen denk, allemaal aan hele smerige, rare trucjes. Maar eigenlijk het feit dat hij bepaalde dingen voor elkaar krijgt, is puur alleen al door het beginnen door zijn lichaamshouding. En dat geeft heel veel energie af. Dat is het alfamannetje waar je het over hebt.
Ja.
Maar dat is ook wel weer heel tof. Want enerzijds stoot je mensen af, maar anderzijds heb je ook weer heel veel mensen dichtbij je. En dat spelletje, hoe hij dat op die manier speelt, dat heeft mij altijd geïntegreerd. Niet per se om de kennis, maar om de kunde. Dat je ook niet alleen maar vertellen hoe goed je bent, maar ook laten zien. Hey, ik heb deze shit gewoon gedaan. Dat is zo.
Dus, maar je vindt hem ook geloofwaardig als verkoopgoeroe?
In het begin moest ik even wennen, want ik heb hem via allemaal Instagram en Facebook advertenties toen leren kennen.
Ja.
En daarna ben ik verder gekeken van wat is dit eigenlijk? Mm-hmm. En ik heb geloof nog zelfs ooit zijn mini miljonair booklet had die even over puur reclame maken voor hem. Verdiende niks aan. Maar dan
geen reclame maken, geen reclame maken.
Dat had ik ooit een keertje gekocht via zo'n $10 ding.
Wiu.
Ja, super grappig. Maar uiteindelijk heeft hij het 100 keer gratis weggegeven.
Oké.
Dat is als je nog zo'n naïef online dingen aankoopt. Maar goed, dat gaf me wel een heel ander inzicht in wie hij was. Want als je ziet inderdaad hoe hij zich presenteert, hoe hij schrijft, dan denk je van, hey, wacht even, hij is gewoon een mens.
Ja. Je zegt wel iets waar ik even wat ik wil onderstrepen. Je zei sales, dat zijn smerige trucjes om iemand te overtuigen. Ik had het zelf ook nog genoteerd. Salespeople are crooks, zijn vaak oplichters, liegen, proberen alleen maar zichzelf te profiteren.
Ja.
Wie denkt dat nog meer? Of wie vond dat eigenlijk wel eens?
Ik nog steeds.
Ja?
100%.
Ja.
Nog steeds. Dat is mijn eerste reactie. Als ik ergens binnenkom en een verkoper komt naar mij toe, is mijn eerste reactie nog steeds zo van, nee, je hoeft me niet te helpen. Ik kijk even rond of ik help mezelf. Dat komt omdat er gewoon heel veel slechte verkopers zijn. Dat, bij hen had ik altijd het gevoel van dat ze mij iets wilden aansmeren. Ze begonnen bij -5 bij mij vaak. Ja. En niet dat ze mij ergens mee gingen helpen. Dus ook al gingen ze me adviseren, kreeg ik het gevoel van ze proberen mij wat aan te smeren. En misschien een heel negatieve invalshoek of negatieve start van mezelf. Maar wat ik zelf ook ben gaan evalueren van hoe komt dat, waar komt dat vandaan en waarom denk ik zo. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik het niet per se altijd bij mezelf moet zoeken. Want ik heb ook gewoon hele goede verkopers ontmoet. Waar ik echt het gevoel had van, hé, zij menen oprecht. Ze zijn oprecht. Ja. Terwijl dat misschien ook gewoon technieken zijn. Ja. Weet je, van
maar
dingen.
Dan vraag ik me af, hè. Wat beschouw je als een goede verkoper? En dan de tweede vraag meteen erachteraan, vind jij jezelf dan een goede verkoper?
Ik ben lerende. Maar wat ik zelf wat ik zelf als goede verkoper ervaar is iemand die mij het gevoel geeft dat diegene met mij meedenkt. Ja. Dat diegene er in dienst is van mijn probleem op te lossen. Ja. Van datgene wat ik nodig heb. En niet om zijn marge iets aan te smeren aan mij, iets te verkopen wat ik helemaal niet nodig heb. En dat kun je al heel snel krijgen door dingen te zeggen tegen mij van, hey, deze kan je beter niet nemen. Ja. Een trucje wat ze allemaal gebruiken. Van, hey, deze beter niet. Ik denk dat je beter die denk ik. En ook, weet je, als iets duurder is, in plaats van dat ze dat aanprijzen, ja, je kan beter die goedkoper nemen, want die heeft dezelfde kwaliteit, hetzelfde effect. Mm-hmm. Ook al is dat een trucje, maar ik trap erin. Ik weet het van mezelf. Ik trap erin.
Ik ben dus nu ook bezig met een nieuwe telefoon uit te zoeken. En ik wil een hele dure nemen of een iets goedkopere. Mm-hmm. En ik kreeg ineens een tip van, ja, je moet die dure niet nemen, want als je dat openvouwt, dan zie je alsnog een lelijk iets erin. Sommige mensen zullen waarschijnlijk al raden wel wat voor telefoon het
zo'n flip?
Nee, een Volt, een grote.
Oké.
Geen reclame, Samsung sponsor.
Ja, niet. Motorola, Nokia, ik weet niet of die bestaat. Ericsson.
Motorola heeft dus ook dat soort schermen.
Ja.
Maar goed, dat is een ander verhaal.
iPhone,
maar,
Apple. Nu kunnen ze ons allemaal sponsoren, of niet?
Ja, toch?
Maar ga door.
Nee, maar goed, maar die gast zei van ja, ik hoor heel veel klachten. Dus eigenlijk kan je beter die andere nemen voor wat je gaat doen ermee.
Oké.
Ze hebben ook echt gevraagd inderdaad, maar wat doe je eigenlijk allemaal?
Ja.
Hij heeft nog niet alles gevraagd, maar goed. Dus maar had daar al een conclusie van getrokken. Je kan beter een ander nemen.
Ja.
Dus ik ben nu nog steeds aan het kijken van oké, wat wil ik?
Ja.
Maar Brian,
als je kijkt, dan komt dat een beetje overeen met wat Michel zegt. Gewoon iemand die dus wel even in verdieping gaat. Mm-hmm. Maar vervolgens wel met een hele goede, of tenminste in ieder geval een keuze te komen van hem. Dit is denk ik wat het beste is voor jou.
Ja.
Zo ervaar ik het zelf ook.
Ja.
Als ik kijk naar, toevallig zijn we nu in deze periode op zoek naar een vakantie. Voor volgend jaar. En dan kom je bij iemand en die zegt, nou ja. Ja, heel in gesprek gaan. Ja, hier zitten we aan te denken. We hebben hem dus al opties gegeven. Haar in dit geval. Opties gegeven. En die vrouw zegt, ja, oké, ga ik even voor je kijken.
Zo'n reisbureaupersoon?
Ja, ja, okay. Ja. En dan krijg je het verhaaltje terug van, oké. Okay, maar dan moet je wel snel zijn, want er zijn nog maar 3 kamers over.
Tijdsdruk.
Dan ben ik klaar. Ja, sorry. Dan kijken we nog even.
Dat misschien wel waar kan zijn, hè?
Kan.
Ja, dat kan misschien wel waar zijn.
Ja, ze kopen niks aan te dingen in natuurlijk.
Van die technieken. Ja, van de urgency.
Maakt niet uit wanneer ik op booking.com iets boeken, staat altijd. Laatste twee. Laatste één.
Laatste twee.
En altijd.
En er zijn nog 5 mensen aan het kijken tegelijkertijd.
Ja, precies. Maar ik dacht dus, het is een online spelletje, maar ik ben daar in een reisbureau.
Ja.
En die vrouw geeft exact hetzelfde. Ik dacht, ja. Sorry, daar ben ik er klaar mee.
Ja.
Maar eigenlijk doen we dat soms ook.
Klopt.
Maar dan dat soms ook.
Ja. Kom op, voor december.
Hard to get
voor
december.
Ja, maar even, we zijn allemaal als ondernemers aan tafel. En natuurlijk een van de vaardigheden die je zelf moet aanleren. Of tenminste in mijn optiek, was verkopen.
Ja.
En eigenlijk aan jullie de vraag allemaal stuk voor stuk. Ook wat ik net aan Michel vroeg. Van, beschouw jezelf als een verkoper. En hoe heb je dat ook ervaren misschien aan het begin van toen je net begon?
Ja. Voor mij is het antwoord ja. Ik ben zelf wel echt een verkoper. Dat is ook wat ik doe. Dat is ook waar ik naar streef. Maar niet zomaar. Daarom stel ik ook de vraag van, hey, vinden jullie dat verkopers per se slecht zijn of een slechte bedoeling hebben? Of misschien niet een slechte bedoeling, maar niet het beste met jou voor hebben, maar juist het beste met zichzelf voor hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat veel mensen die sales doen, hebben niet echt een training gehad in sales. Maar wat ze wel hebben gehad, is van een manager te horen gekregen, jij moet zoveel verkopen. En dan zeggen ze, nou, dit is het, dat kun je nog over zeggen. Uh-huh. En ga maar aan de slag. En wat je dan krijgt is, mensen gaan letterlijk verkopen. Kijk, dit boek is mooi rood en er staat heel veel nuttigs in. Ik heb het zelf ook gelezen en dan krijg je allemaal dat soort dingen.
Uh-huh. En,
ik heb hem zelf ook. en probeer je een beetje daarmee te overtuigen. Maar goed, je hebt geen één vraag gesteld aan de klant over wat het nou is wat die persoon daarmee hoopt te bereiken. Waar zit die persoon mee? He, wat voor een probleem heeft die persoon? Wat wil die oplossen in zijn leven? Waar zit die mee in zijn maag? En daarom, dat zei ik nog een keer tegen jou, Cor. Dat is ook wel iets waar ik een beetje ben achtergekomen. coaches, mensen die trainingen geven, vind ik daarom ook over het algemeen wel hele goede verkooptechnieken bezitten. Want die gaan heel erg vragen van, oké, maar waar zit je dan mee? En die gaan echt op jou in. Die gaan jou vragen stellen. Wat zijn jouw problemen? Waar zit je tegenaan? Waar loop je tegenaan? Wat houdt jou tegen?
Wat heb je eraan?
Wat heb je eraan?
Waarom zou je naar mij moeten luisteren?
En dat zijn precies de vragen die ik op een gegeven moment ook in mijn salesgesprekken begon te stellen aan mijn klanten. Waarom zitten wij vandaag hier aan tafel? Waarom heb je nu de tijd genomen om met mij 1 uur van je tijd te reserveren? Je had die 1 uur ook kunnen benutten om iets anders te doen, iets nuttigs te doen. Maar je hebt ervoor gekozen om met mij aan tafel te zitten. Waar gaan we het over hebben? Wat hoop je uit dit gesprek te halen? En dan is het een best wel een open vraag. Maar dan hoop je dat die pijnpunten naar voren komen. Want pas als je de pijnpunten hebt, kan je eigenlijk, en dan moet je dan kijken of jouw product daar juist de aansluit op is. En als dat zo is, dan kun je over precies die eigenschappen spreken van jouw product, die precies die pijnpunten weghalen.
Ja. Hoe was dat voor jou, Brian, eigenlijk? Als je dat zo, je bent net gestart, hè? We zijn allemaal coach-trainers, eigenlijk best wel. En, maar ook je hebt natuurlijk vanuit je eigen podcast. Gooi eens even wat gedachten met betrekking tot verkopen.
Moeizaam. Sowieso omdat ik al een persoon ben die op dat vlak niet makkelijk op mensen afstapt. Als ik om me heen kijk, als ik bijvoorbeeld bij jou kijk, Michel, of bij jouw koor, die ik van dichtbij heb meegemaakt. Voor mijn gevoel heel snel kunnen schakelen, heel snel tot connectie kunnen komen. Of in ieder geval tot een bepaalde sale kunnen komen. Dat zie je nu ook allemaal om jullie heen gebeuren nu. Vond ik het vrij moeilijk om die stappen te maken. Om die stappen te maken om in connectie te komen. Om überhaupt een gesprek aan te gaan. Baris heb ik dan zelf niet van dichtbij meegemaakt. Maar als ik het zo hoor en weten dat het ook zijn expertise is. Weet ik dus dat zit wel goed. Maar ik heb nooit echt die stap kunnen maken om überhaupt een salesgesprek aan te gaan. Tot nu toe, dat klinkt misschien dan ook wel weer arrogant. Zijn de gesprekken altijd vanuit hun naar mij toegekomen. En kom je gewoon met jouw bod en is het gewoon, dit is het, take it or leave it, over het algemeen.
Dat je gevraagd wordt.
Dat je gevraagd wordt, inderdaad. Maar niet dat je vanuit jezelf echt een salesgesprek aangaat om aan te geven met, dit is waar ik goed in ben. En dit is het probleem met wat ik voor jou of voor jullie kan oplossen. En daarmee weet ik zeker dat je goud in handen hebt, om het maar even zo te noemen. Dus ja. Alles samengevat, gewoon heel moeilijk. Ja.
Dus wat ik ook hoor is dat jij zorgt dat jouw dienst, jijzelf als product, als mens, als brand, zo bekend staat dat je de aanbiedingen toegestuurd krijgt. De aanvragen krijgt van mensen.
Ja, maar goed, het netwerk is daarin niet dusdanig groot. Dus de hoeveelheid aanvragen zijn dan niet heel veel. Maar door dus juist wel op dit soort momenten, wanneer je juist omringt met mensen met wie je je netwerk kan vergroten en dat soort gesprekken meer en meer kan aangaan, daar is het waar het moeizame, zeg maar, in zit om echt die koppeling, die switch te maken naar hen.
Ja, je noemde het netwerken bijvoorbeeld als een verkooptool. Mm-hmm. Ik heb echt sinds dag 1 heb ik netwerken verschrikkelijk gevonden. Het is heel grappig, heel veel mensen zeggen, Cor, je bent een topnetwerker. Vast wel. Mm-hmm. Maar dat is gewoon omdat ik interesse heb in mensen. Maar meer ook niet. Ik ga niet zeggen.
Maar dat is het.
Ja, daar kwam ik ook later achter pas. Want in mijn hoofd, toen ik begon, ik word de coach, weet je, heel stoer, heel blij. ik moet laten zien hoe goed ik... Oh nee, toch niet. Ik kan het niet. Ik kwam gewoon een ruimte binnen waar 100 mensen stonden. Ik ga gewoon in de hoek staan. En mensen kwamen alleen al door mijn formaat kwamen ze naar me toe. Mm-hmm. Van, oké, wat doe jij hier? Je bent veel te blij gezegd, maar ook... Je verstopt jezelf
toen
een beetje.
Toen werd je van Core de Coach, werd je Core de Connector.
Ja, ineens had ik inderdaad gewoon 10, 20 mensen waar je bijna tegelijk mee stond te praten.
Ja.
Maar dat is gewoon omdat ik dan op een gegeven moment dacht van, ja, maar dit past bij me. Dit is wel, ik heb het wel op mijn eigen manier gedaan.
Is een verkoopstijl ook, denk ik, Baba. Ik weet niet of dat bestaat. Is het misschien een soort van passief verkopen? Kan dat?
Wat Core nu omschrijft.
Ja, en wat Brian net zegt, dat je gevraagd wordt. Is ook een forum, denk ik, van dat jij de randvoorwaarden zo hebt geschetst. Dat mensen naar jou komen. Het is wel funnel ben jij gewoon. In levende lijven. Dat mensen naar jou komen.
Dat
denk
is wel
ik,
een hele unieke. Dat zijn natuurlijk wel wat tijd en opbouw en groei. Tot je op die niveau bent. Dat je eigenlijk bekend staat om een specifiek merk. Een specifiek iets. Ja. Dienst of product. En dat de mensen dan op een gegeven moment zeggen van, oké, nou goed. Als jij daarmee zit, heb ik de juiste oplossing voor je. Moet je naar die persoon.
Ja, dus
die weet jou precies te helpen.
Dus jij bent gewoon zo'n website, zo'n verkoopwebsite. Ben jij zelf gewoon. Zij kennen jou inmiddels. Ze weten wat jij doet. En zij drukken bij jou op het knopje door jou te bellen. Van in plaats van koop hier, koop dat. Bel mij, pap. Dus dat doen ze eigenlijk. Terwijl jij de randvoorwaarden zo hebt geschet. Dat ze precies weten voor wat ze bij jou kunnen. Denk ik, hè? Ik ben geen verkoopboeroe of verkoopguy, maar denk ik.
Ik kijk Baris aan. Nee, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Maar het moet ergens beginnen, toch?
True. Ja, ja man. Jij jezelf, Cor? Ben je verkoper? Je zei net al een beetje van niet, maar...
Nou, ik ben het wel steeds meer gaan worden. Laat ik het zo zeggen. Dat je op een gegeven moment... mag je echt wel jezelf op je borst slaan. Kijk eens, ik heb dit wel mooi ontwikkeld. Of ik heb het met mijn team ontwikkeld.
Ja.
En ik ben hierin gegroeid. Van, kijk, en ik kan van waarde zijn voor je. Tenminste, ik ben van waarde voor je. Maar alleen, je moet het zelf willen kopen. Okay. Weet je, dus dat is wel iets wat bij mij een groei is geweest. Ik was altijd heel erg verlegen. Ja, wil je alsjeblieft kopen? Mag hoor, ik ben echt...
Dat je met zo'n mapje... Ik weet van jou, Cor, ik volg je al een tijdje, we werken al een tijdje samen, is dat jij bijvoorbeeld soms met jouw diensten onder je arm langs mensen ging.
Ja, klopt.
Van hé, dit heb ik. Ja. Terwijl ik een beetje andersom werk, Chinese way.
Ja, maar dat heb ik van jou bijvoorbeeld heel erg geleerd ook.
Ik weet niet of ik het zo on-air moet zeggen, maar soms verkoop ik iets wat nog niet bestaat. Nou, als het verkocht is, ga ik het ontwikkelen.
Maar Michel...
Gewoon heel efficiënt. Gewoon. Ik verkoop een idee en dan weet ik van, oké, dit gaan we doen. En dan, hey boys, kom, dit is verkocht. Dit gaan we ontwikkelen. En dan gaan we gaandeweg gaan. Maar niet dat het niet kan.
Nee.
Maar wel dat ik mezelf ook uitdaag. Van, boys, dit gaan we doen. Waardoor ik alleen maar datgene ontwikkel. Waarvan ik weet. Het is al verdiend.
Ja, precies.
Dat enerzijds. En maar anderzijds probeer ik mezelf ook gewoon te pushen. Omdat je dan aan best wel reactief werkt. Mm-hmm. Is probeer ik mezelf ook te pushen. Om dingen te ontwikkelen. Waar tussen aanhalingstekens de markt nog niet klaar voor is.
Nee, maar
en dat je zo voor blijft lopen.
Maar wat er bijvoorbeeld gebeurde bij mij. Is dat ik heel veel dingen met vechtsport deed. En heel veel mensen kwamen al voor adviezen naar me toe. Van oké, maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je bezig bent met vechtsporten? Mm. Ik had het product zelf nog niet. Maar ik was wel bezig met trainingen. Met dezelfde mindset erachter. Ja. Dus het was eigenlijk... De bijproducten die ontstonden, dat nu mijn hoofdproducten zijn, en mijn hoofddiensten, die zijn daardoor ontstaan ook. Eigenlijk doordat je al een klein aanbod had. Dus
je side hustles.
Ja, maar datzelfde heb jij ook al. Want je had al een idee over loopbaan, over hoe bepaalde dingen gingen.
Ja.
En op die manier ontwikkel je eigenlijk zijstapjes die voor anderen weer behulpzaam zijn. Die misschien nog zelfs effectiever werken dan initieel je aanbod wat je zelf hebt.
Ja, dus we hebben passief, tussen aan, ik noem het even passief verkopen, ik weet niet of het woord is, hè.
Mm-hmm.
Passief verkopen, dus dat je zelf een soort van funnel bent, mensen naar jou komen. Je hebt dus reactief verkopen, dus op basis van wat reacties zijn, denk ik.
Ja.
En je hebt ook, je hebt nog veel meer dingen.
Je hebt
ook
een hybride versie, want als je kijkt naar bijvoorbeeld, hier komt een bepaalde, noem het even, bakkerij binnen.
Ja.
En daar hebben ze red velvet cake, maar ze hebben ook heerlijke koekjes. En uiteindelijk zijn de red velvet cookies ontstaan omdat mensen die smaken met elkaar wilden combineren.
Hmm.
Om even als een voorbeeld te geven.
Ja.
En die hebben dan eigenlijk het product die ze al hadden, hebben ze aangepast naar een soort nieuw aanbod.
Is dat echt zo?
Ja, tuurlijk. De red velvet cookies kwamen later dan de red velvet cake.
Dat wist ik niet eens.
Ik ook niet.
Maar mensen zijn wel gek op chocolate chip cookies. Maar ze hadden dan nog geen smaken. In ieder geval in mijn brein werkt het zo, hè?
Wisten jullie dat, boys?
Nee, geen
idee.
Nee.
Hoe weet jij dat?
Nee.
Ik ben het zwaarste hier.
Oké.
Ik ben ook wel benieuwd. Want zoals Brian net zei, ik volg jullie ook al een tijdje. Ik zie ook hoe jullie aan de slag gaan. Maar hoe zorgen jullie dat jullie weer nieuwe klanten krijgen?
Niet.
of gaat dat een beetje op die passieve manier? Van, hey, ik heb gezien, ik heb gehoord.
Ja, veel. We zijn nu in de positie dat we veel gevraagd worden. Dat is heel fijn. Vanuit Loba Lounge. En wat we voorheen heel goed deden, is zichtbaar zijn. Dus op het moment dat ik bij klant A was, kon de hele wereld meekijken wat ik bij klant A had gedaan. Middels social media posts bijvoorbeeld. Ja. Middels blogsposts. Middels foto's, videoverslagen. De hele wereld kon meekijken wat ik bij klant A had gedaan, wat de resultaten waren. Een sfeerimpressie konden ze krijgen. Waardoor klant B, klant C mee konden kijken. Ja. Wat ik daarna ging doen, volgende stap voor mij was, is op het moment dat ik in gesprek was met prospect, ik noem het even prospect D, is dat ik niet ging met een mapje onder mijn arm met allemaal producten naar klant D ging. Is dat ik zorgde dat klant D wist wat de resultaten waren. Klant D vroeg dan, hey, wat doe je nou allemaal? Dat ik gewoon heel tof kon doen van, kom een keer meekijken. Ik sta morgen bij klant E. Zeg gewoon dat je bij mij hoort. Dan kijk je gewoon mee. Ja. Dan kan je het zelf ervaren. Is vanuit zo'n positie laten meekijken. Enerzijds, het is een balans tussen openheid creëren. Van wat je aan het doen bent. Dus transparant zijn. En anderzijds gewoon fucking tof doen. Van ik doe dit al. Ja. Dit is wat ik al doe. Dit is, ik met of zonder jou, ik doe dit al.
Ja.
Ik doe dit al bij A-klanten, bij B-klanten, bij C-klanten. Op alle levels doen wij dit al. Dus kom gewoon meekijken. Als je moet ervaren, kijk, dit zijn de resultaten, ervaar het al. En daarmee straal je ook uit van, ik ben zelfverzekerd over wat ik doe, over producten, over diensten, over alles, over mezelf, over leveren kwaliteit. Kom het maar zelf ervaren. En 8 van de 10 keer kwamen ze niet eens meekijken. Had ze ja, oh, dat maakt wel een afspraak. Oh, kan ik dan meekijken? Tuurlijk, kom maar kijken. Hier is het agendatje, dus overzicht. En als je kijkt naar de agenda, zijn ze zoveel dingen doen jullie. Dat is ook tof doen, weet ik. Maar het is wel laten zien van, hey, wij doen dit al.
Ja.
En dan konden ze zelf kiezen van, kijk maar wanneer je mee wil gaan. En dan zagen ze echt opdrachtgevers van Groningen tot Eindhoven, tot van Utrecht naar Den Haag.
Dan creëert echt een expertstatus voor jezelf.
Juist. Ja. En dan 9 of 8 van de 10 keer zeiden ze van, het komt toch niet uit. Zullen we gewoon boeken? Dan reserveren we gewoon voor ons team. Ik geloof het wel, dat goed is. Kom maar.
Ja.
En dat is hoe wij heel veel opdrachten binnenkrijgen. Ja. Nog steeds werkt het zo.
Ja, dit is heel tof wat ik hoor. Want, toen ik eigenlijk net begon te leren kennen via Toastmasters ook. Daar kwam ik ook op YouTube wel eens video's tegen. Ik zocht loopbaanloos ook gewoon een keer op YouTube. En ik kom jou ook een keer tegen op ergens een video. Ik geloof ergens in Almere. Kan het kloppen?
Dat weet niet, zou kunnen.
Ja, kijk, ja, zoveel plekken bezocht.
Ja, oké, okay, cool.
Ja. En dan sta je daar voor de groep. En alleen al voor een groep staan. Hè, dat is echt zo'n mooie theatervoorstelling is het dan ook. En er staan allemaal mensen klappen naar je. En je bent sowieso al gewoon een gegroeide spreker, een goede spreker. En je staat daar en je spreekt. Alleen dat zorgt al voor, dat ik denk van, wauw, oké, deze man heeft echt heel veel gedaan in zijn leven. Heeft heel wat ervaring, heel wat kennis. Ja. Daar valt naar te luisteren. Maar wat ik bijzonder vind daar, dat heet ook de stage effect. Dat je daar staat, creëert meteen bij mensen het idee van, oké, deze man weet waar hij het over heeft.
Ja.
Sterker nog, dit was van een Amerikaanse spreker ook. Hij vertelt, hij staat voor een groep van 10.000 mensen. En hij heeft 2 kinderen, zijn zoon, 13. En zijn zoon van 13 nam die ook een keer mee naar een van die voorstellingen. En voor hem is het zijn vader, niks bijzonders. En op een gegeven moment ziet hij dat 10.000 mensen klappen voor zijn vader op een voorstelling. En toen zei de jongen gewoon deze vader na afloop. Ik denk dat jij echt wel wat dingen weet, of niet? Dat zoveel mensen naar je klappen.
Mm.
En gewoon het idee, het is zijn vader. Dus hij heeft niet zo echt zo'n heel hoog beeld van zijn vader. Het is een vader, iemand die hij gewoon elke dag ziet.
Ja.
Maar nadat hij dat zag, dacht hij, wow, oké, mijn vader is wel echt iets, zeg maar.
Zelfs zijn zoon. Zelfs zijn zoon.
Ja. Dus dat stage effect, dat werkt op verschillende manieren.
Voor je expertstatus inderdaad.
Voor je expert. Het werkt ook, het maakt je zelfs seksueel aantrekkelijker tot je publiek. Je publiek denkt, wauw. Okay,
ja, dat klopt. Dat vind ik zelf ook. Ik kijk ook gewoon. Nee, maar
hij kijkt zichzelf altijd terug. Altijd.
Boys.
Hij thuis.
Boys, ik zeg eerlijk. Ik check mijn eigen video's terug. En wat ik misschien 15 jaar geleden had bijvoorbeeld, is dat je gaat zoeken, dat je zelf terugkijkt van, maak ik een foutje? Nu, ik zeg eerlijk, ik lach om mijn eigen grappen.
Ja.
Ik zeg gewoon zelf, ja, die was wel lauw. gewoon oprecht, die was wel lauw. Ja. Maar dat is wel op een gegeven moment dat je zo vaak dingen terugkijkt, en dat je steeds comfortabeler wordt met jezelf. En dat je ook niet alleen maar gaat zoeken naar wat kan beter, maar ook naar wat gaat goed. En wat goed gaat, kan je nog beter maken.
Ja.
En waardoor dat een superpower wordt. Gaat van power naar superpower.
Video's terugkijken.
Doe ik constant alles. Ja. Ik kijk alles terug. Die ik gisteren toegestuurd heb gekregen. Vanochtend toegestuurd heb gekregen van Toastmasters.
Ja.
Heb ik al gekeken. Sterker nog, ik heb daar een stukje zelfs van gedeeld al. De intro heb ik al gedeeld op social media. Dat ik daar voor de groep kwam.
Ja.
Dat heb ik al gedeeld. En dat is, ik kijk het terug. Ik heb gewoon gelachen over hoe ik zelf begon. Om mezelf. Sommige mensen vinden het arrogant. I don't care. Ik bedoel het niet vanuit arrogantie. Ik bedoel het vanuit een vorm van zelfliefde. Een vorm van zelfvertrouwen bevestigen weer bij jezelf. Elke keer met die kleine dingetjes. Waardoor je steeds comfortabeler wordt. Op het moment dat je een vraag krijgt van iemand. Dat je sneller weet van hoe je iemand kunt helpen bij wat je doet. En dat is ook wat je zegt. Stage effect.
Ja.
Je staat weer voor de groep. Je deelt kennis, ervaring. Je staat voor de groep. De expertstatus groeit.
Ja.
Dat werkt allemaal bij het vinden van de juiste klanten. En natuurlijk, sommige klanten met mijn stijl jaag je ook weg. Sommige potentiële klanten met mijn stijl. Maar ja, dat zijn dan mijn klanten niet. Heel simpel.
Ja.
Maar wel kursklanten.
Ja, of jouw klanten, weet je. En zo.
Ja. Maar dat is ook de samenwerking die Michel en ik al...
Precies, daarom zeg ik het ook.
Ja. Waar ik bijvoorbeeld wat rustiger ben. Of juist op zo'n moment weer heel uitbundig is Michel weer rustig. En vice versa.
Ja.
En dat is wel een grap wat we ook doen. Maar we genieten ook echt. Dat is, en ik denk dat dat ook het stukje is. Ook als je verkoopt. Whatever je ook doet, dat je gewoon geniet.
Ja. Ja.
En dat geeft je al sowieso een hogere status. Of je nou... Veel klanten, weinig klanten. Zolang je maar geniet van wat je doet.
True. En wat ook belangrijk is, is dat je de juiste klanten vindt voor jezelf.
Ja.
Is dat je datgene wat jij belangrijk vindt, dat je dat identificeert, dus jouw waarde. Als jij houdt van echt binnen een bepaald kader werken, als je dat nodig hebt, hele duidelijke instructies van een bepaalde klant, van dit is het probleem, mm-hmm. dit is wat ik nodig heb. Kan je dat leveren? Als jij daar graag mee werkt, doe maar. Als jij juist een klant hebt van, dit is het probleem, ik weet niet wat ik moet doen. Heb je ideeën? Dat soort klanten. Als jij dat fijn vindt, dat jij juist heel breed kan denken, jouw oplossing. Doe maar, zoek dat, weet je. En ook gaan onderzoeken. Ik weet niet welk boek we dat hadden gelezen, maar in heel veel boeken komt dat terug. Is de Eisenhower effect, volgens mij is dat toch? Van 2080? Was dat geen Eisenhower?
Nee,
dat is
Pareto.
Pareto. Is die 2080 is dat 20% van iets levert 80% van de resultaten wat jij nodig hebt. En identificeren wat die 20% is. Zijn dat 20% van bepaalde klanten die 80% van de resultaten leveren? Identificeer dan die 20% klanten. 80% levert. En kijk of je van die 20% 40% kan maken van die type, waardoor je 160% van je resultaat hebt. Van die 40, dan ga je kijken of je daar 60% van kan maken, waardoor je, hoeveel is dat? 240 kan maken. En zo ga je telkens ook je klanten identificeren. Dus ook nee zeggen tegen bepaalde klanten.
Ja.
Dat je daar ook een bepaald soort exclusiviteit mee creëert.
Ja.
Is dat je ook gewoon nee durft te zeggen tegen bepaalde klanten. Van nee, dat kan ik niet, want dan ben ik wel daar bezig.
Maar weet je nog toen wij net begonnen samen te werken, hoe identificeerde ik mij toen als coach? Wat voor coach was ik toen?
Young professional coach volgens mij.
Ja, precies.
Ja, oké. Nice.
Ook omdat ik in die fase zat. En toen dacht ik van ja, daarmee kan ik ook, hè, als we dan toch over verkopen hebben, daarmee kon ik me makkelijk relateren.
Ja.
Wat was de grootste fout die ik ooit had gemaakt?
Ja, young professionals hebben geen geld, toch?
Nee, maar dat was ook een stukje prijs en waardering. Want ze hadden wel dezelfde avond gaven ze €100 uit aan een biertje.
Ja.
Of aan een reeks biertjes.
Oh ja, true.
En dan,
geen prio.
En precies, dus dat is vooral prioriteit. En de waarde die op dat moment voor zich had.
Ja. Maar nu het
over prijs, de klant.
Nu het over prijs hebben, dus die stap voor mij om te maken, hè, als salespersoon, de vraag die je stelde eerder. Was dat eigenlijk ook echt hetgene wat mij heel vaak blokkeerde? Van oké, wat is... Ik heb een prijs voor mezelf gesteld, maar is dit ook eigenlijk met wat het waard is? Of willen ze er wel voor betalen?
Ja, je prijs... Brian, het is goed dat je het aangeeft, want ik denk dat veel luisteraars hier ook mee kampen.
Het staat in een boek trouwens.
Ja, je prijs... De prijs die je zelf gaat stellen... Dat verbloemt, of tenminste dat niet verbloemt, maar het juist, hoe zeg je dat? Het laat zien wat jouw belemmerende overtuigingen zijn over jouzelf. Ja. Dus op het moment dat jij gaat twijfelen over, is dit het wel waard? Laat je eigenlijk zien van, ik twijfel zelf aan mezelf, maar aan mijn kwaliteiten, aan mijn diensten. En het mens eigen. Want je enerzijds, je wil kwaliteit leveren. Je wilt zeker zijn van dat je datgene levert. Het is ook een vorm van verantwoordelijkheidsgevoel. Van, misschien ben je soms zelfs te lief. Van dat je denkt, van, kan diegene dat wel betalen? Misschien heeft diegene nog dit, diegene heeft dat.
Ja.
Terwijl in dit boek, Sell or Be Sold, wordt geadviseerd. Is als je het idee hebt dat die klant bijvoorbeeld korting vraagt. Of dat je te hoog zit. Verdubbel het. In plaats van verlagen zegt hij juist verdubbelen. Want daarmee straal je uit van luister, ik ben zo zeker van mijn zaak. Dat het goed is, dat het jouw probleem gaat oplossen.
Ja.
Dat het zelfs meer waard is dan dat je eigenlijk dacht dat het waard was.
Ja.
Sterker nog, ik ga dit vanaf nu ook vragen. Thanks voor het vragen naar korting. En Baris, je had een tijdje geleden dat je ook een speech gegeven over vraag nooit korting. Ik weet niet meer van wie dat was.
Geef nooit korting.
Geen vraag nooit korting. Geef nooit korting. Wat was dat precies?
Oké. Dit is eentje waar ik best wel moeite mee had om dat concept goed door te krijgen. Geef nooit korting. Ik had het een keer gehoord. Ik dacht, ja, maar hoe dan? Ik dacht in eerste instantie, het werkt gewoon niet. Iedereen waar ik mee in gesprek ben, komt bij mij en zegt uiteindelijk van, Baris, kunnen we toch wat vanaf doen? Want als ik een beetje kijk in de markt, staan jullie best wel wat hoger. En jullie doen daar niet per se veel meer voor dan wat zij ook kunnen leveren. En dan begon ik, precies wat je nu vertelde aan Brian, begon ik ook te twijfelen aan wat wij leveren. En dat is een heel groot gevaar. Want op een gegeven moment, als je te lang in die mindset gaat zitten, dan ga je uiteindelijk meer en meer twijfelen aan je product, aan je diensten, aan de kracht van wat jij aan het leveren bent. En nou goed, op een gegeven moment begon ik meer en meer dat concept te laten bezinken. En wat ik nu doe, Als ik een project heb, probeer ik eerst te kijken naar wat de problemen zijn van de klant. En dan probeer ik de juiste oplossing te bieden. En als de klant daarna zegt van ja, maar bij hun kunnen we het voor zoveel. Dan zeg je oké, als je het echt liever voor goedkoper doet, dan ga je maar liever bij hun kopen. Maar als je het bij mij koopt, dan krijg je het voor dit bedrag. Maar dan zorg er ook voor dat je een goede afterservice krijgt. Maar dat is ook een punt, hè. Er was een klant die ooit tegen mij zei, en dat vond ik heel mooi, in het onderhandelingsgesprek. Hij zei, baas, we willen wel een betere deal. Maar we begrijpen ook, jullie moeten ook weer met plezier naar ons toe kunnen rijden na afloop. Dus je installeert het product, maar ze willen ook een goede afterservice. En dat begrijp, en dus hij begrijpt dat idee ook. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Dus tegenwoordig zeg ik dan ook tegen klanten van, hey, als jij nu korting wilt, en ik geef aan iedereen korting, wat er dan gebeurt, is dat wij minder marge maken. En omdat wij minder marge maken, nou goed, wie betaal je als eerst? Die personeel, alle andere kosten, gebouw, leasewagens en dergelijke. Maar daarna moet je ook onderdelen op voorraad hebben.
Ja.
En hoe minder marge jij maakt, hoe minder jij de mogelijkheid hebt om het ook voorraad te hebben. Dus dan ga je zeggen van nou, neem het niet op voorraad. Op het moment dat we de bestelling krijgen, dan kopen wij het in. Duurt het wat langer, maar prima, krijgen ze het zo. Dus dat betekent dat hun service minder wordt op het moment dat zij korting krijgen. Nou, natuurlijk is dat niet na één keer zo. Maar als jij structureel meer korting geeft, dan is dat wel de situatie waar je naartoe gaat. Dus daarom is ook altijd mijn tegenvoorstel, ik geef geen korting. Maar wat ik wel doe, is een andere stuk. Of ik doe dit. Als jij zegt van ik wil het niet voor 65, ik wil het echt per se voor 60.000 euro hebben. Prima. Dan gaan we kijken van oké, hoe krijg ik dan die 5.000 euro nog terug? Dan zeg ik, koop jij extra consumables van mij, verbruiksartikelen, spare parts, die je toch nodig gaat hebben over een jaar, over twee jaar. Dan zie ik die 5.000 euro alvast terug. Dan gaat hij niet ergens in China iets kopen, maar koopt hij het wel bij mij. Wij komen ook uiteindelijk via China, maar dat maakt even voor het verhaal niet uit. Maakt voor het verhaal niet uit.
SO naar de Chinos.
Maakt voor het verhaal verder niet uit. Maar ik krijg dan die 5.000 euro wel uiteindelijk wel terug. En dan krijgt hij zijn korting. Kan in ieder geval zijn baas laten zien dat hij goed onderhandeld heeft. Maar dan krijg ik ook wel gewoon mijn geld. Dus zo kan ik het ook tot een win-win situatie maken.
Ja. Maar klanten kunnen ook het gevoel krijgen dat je ze wilt belazeren. Gewoon heel simpel, een jippie aan de kataal.
Ja. Nee, maar dat zijn twee kanten. Toch? Als je korting geeft, dan...
Dan denken ze, je wilt er meer vragen, hè? Ja. Het kan dus goedkoper, hè? Je wilt er snakken.
We noemden net toch dat voorbeeld van de Young Professional Coach.
Ja.
Ik vroeg 25 euro per uur, letterlijk.
Ja.
Als je nu om gaat denken, stel je voor, je zou dit fulltime doen als zelfstandige, dan ga je gewoon never nooit rondkomen in je leven. Zeker niet met de kosten en de prijzen die je hebt. Maar wat ik altijd hoor, ik ben altijd te duur. Of het maakt niet uit waar je komt. Dus als in dit geval het product coaching. Ja. Ik zeg van ja, maar de vraag is inderdaad, wat ik dan stel, van ja, maar wat levert jou dat dan op?
Juist.
En jij hebt wel laatst een auto gekocht van 30-40k. Of in ieder geval een lening ervoor afgesloten.
Hmm.
Maar iets wat jou constructief nog verder gaat helpen.
Maar ze betalen niet voor dat uurtje. Dat is wat mensen constant moeten vergeten. Ze betalen niet voor dat uurtje. Ze betalen voor de resultaten. Wat ze gaat veranderen in hun leven.
Ja.
Dankzij dat uurtje wat ze extra investeren in zichzelf. Ja. Ondertussen is Joshua hip-hop coaching binnengekomen. Welkom, pak een stoel. Pak een stoel daarachter. Pak, dit is ook, je moet de tas een beetje opschrijven, anders kan je er niet langs volgens mij. Maar dat gaat wel lukken. Maar weet je, dus mensen betalen niet voor een uurtje. Hetzelfde geldt voor, weet je, zo'n salarisonderhandeling is ook, een salarisonderhandeling is ook salesgesprek. Alles is salesgesprek. Ja. Thuis gaan we daar naartoe, Wat gaan we eten is ook salesgesprek. Alles is sales. Een date is ook salesgesprek. Maar op het moment dat jij gevraagd wordt voor iets. Ze betalen niet voor een uurtje. Ze betalen voor de resultaten wat jij kan bereiken in een uurtje. En je moet niet dat uurtje verkopen, uurtje coaching. Je moet de resultaten. Kijk hem heel creatief zijn met hij is een ninja. Hij is ondertussen is hij met een bureaustoel, met die pootjes die ze alle kanten op gaan, is hij om een camera statief aan het gaan. Slalommen. Jackie Chan stijl. Welkom Joshua. Welkom.
Goeiedag. Ja, ik weet hoe het is als je je camera hebt ingesteld en dan komt iemand tegenaan.
Geef niemand. Nice man. Nice. Ja, dus geef geen korting.
Nee.
En wat ik heel veel doe, ik vind het heel belangrijk om nog steeds met studieverenigingen te werken. Met veel plezier. Alleen studieverenigingen, wat Cor heel goed net uitlegt, is vaak met studenten, young professionals, hebben tussen aanhalingstekens geen geld, hebben geen budget. Wel budget voor kratten bier en cupcakes, maar dat terzijde. Ook onderdeel van hun evenement, is een belangrijk onderdeel, dus de borrel. Borrel vooraf, borrel tussendoor, borrel achteraf. Maar wat ik echt duidelijk, kijk, ik wil ze nog steeds helpen. Maar ik weet ook van mezelf, als je dingen gratis gaat doen, dan lijkt het alsof het geen waarde heeft.
Ja.
En Een vergoeding kan in heel veel dingen zitten. Wat Baris net vertelt, is dat ze bijvoorbeeld, hoe noemde die net, die sub-dingen? Die ze in dingen verkopen?
Verblijfsartikelen.
Die ze in China verblijfsartikelen?
Verbruiksartikelen.
Verbruiksartikelen. Dat is bijvoorbeeld. Dat is die upsell. Ja, upsell. Wat kan je nog meer verkopen? Wordt in dit boek ook heel goed aangeduid een paar keer. Upsell. Dus stel dat je ergens gaat werken met een organisatie en ze zeggen: we hebben minder budget, we kunnen dat niet betalen, maar dit wel.
Ja.
Zou je dan nog steeds willen doen? Maar is de keuze ligt bij jou. Jij kan nog steeds nee zeggen, maar je kan ook zeggen: is goed, voor dat bedrag doe ik het, maar dan zorgen jullie wel voor dat jullie dit doen. Dit doen en dit doen voor mij.
Ja.
En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat ze een film maken voor jou. Het kan zijn dat ze een fotograaf sturen voor jou. Dat ze een fotoreportage sturen, dat jij foto's kunt gebruiken. Het kan zijn dat je ze een artikel laat schrijven over wat je hebt gedaan. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat ze jou komen ophalen, dat ze je dinervergoeding geven. Ja. Het kan dat ze een massage geven, dat je een pedicure krijgt. Dat weet ik veel wat. Iets wat jij belangrijk vindt,
ja,
kan jij fixen. En vaak kost dat voor hun, denken ze, minder dan ze dat in hun netwerk ook hebben. En jij hoeft dat de volgende keer niet meer daar geld aan uit te geven. Jij hoeft geen eigen fotograaf, eigen videograaf mee te nemen en dat betalen. Omdat zij al hun expressie delen. Je kan ook zeggen, oh, is goed, ik kom. Als jullie dan een verslag maken en dat delen op socials of weet ik veel wat. Is dat, hoe noemen ze dat, de social selling? Nee, er is geen social selling. Er is een woord voor. Ik ken die termen niet. Ik werk echt vanuit praktijk.
Maar dat vond ik wel een hele mooie om te horen trouwens.
Dat zijn woorden, dat zijn omschrijvingen. Mooi, is niet allebei tegelijk, maar ik ben bezig. Nee, joh. Nee,
grapje.
Oké, kan je me even muten? Geef de mic aan Joshua.
Maar dat hebben we vaker gedaan. Dus ook zeker als je nog, soms wil je nog wat reclame maken, maar soms heb je ook gewoon hele grote groepen. Bij studenten is het vaak grote groepen. En als je dat op beeld kan vastleggen, of ze hebben in ieder geval een goed verhaal, is trouwens ook een hele goede verkooptip om heel veel reviews te krijgen. Want ze zijn veel sneller dan bedrijven.
Ja.
Soms om reviews uit te delen. Maar ook het ding is, we hebben nu ook heel veel studenten die al bij bedrijven werken.
Mm-hmm.
We hebben wat terug te komen over waarom wij passief verkopen. Heel veel studenten hebben in het verleden geholpen als student zijnde. Maar die zijn nu medewerkers geworden. Sommigen zijn al zo ervaren dat ze ook keuzes kunnen maken van wie ze inkopen.
Een student die we 10 jaar geleden getraind hebben, is inmiddels 6 jaar of 7 jaar al afgestudeerd.
Ja.
Mm-hmm. En die werkt dus nu al 7 jaar in een bepaalde functie. Is in ieder geval richting een senior functie doorgegroeid.
Ja.
En als die positieve herinneringen aan jou heeft, komt makkelijker bij je terug. Vooral als je nog contact hebt kunnen onderhouden via bijvoorbeeld LinkedIn of een andere social media platform.
Ja, hey, maar we praten heel veel over verkoop, maar we zijn wel groeiboekclub. Dus we moeten niet een beetje aan het boek gaan denken.
Want doen we tussendoor.
Ja, nee, maar ik wil even wat meer even inhoudelijk over het boek. Van,
let's go. Ja, goeie.
We hebben Baris natuurlijk, die is echt mega fan van van Grant Cardone, als het zo mogen scharen. Je hebt heel veel salesboeken gelezen waarschijnlijk ondertussen, meer dan ons. Waarom dit boek? Waarom is dit boek anders dan andere salesboeken?
Is die anders?
Of is die anders, ja. Laat ik het zo, ja, goeie.
Vraag 1.
Het boek komt, nou ja, ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Ik heb gewoon serieus uit dit boek vragen gehaald.
Uh-huh.
En deze vraag gewoon 1-op-1 gebruikt in salesgesprekken. En mijn salesgesprekken veranderen voor altijd.
Okay, noem eens een voorbeeld.
Een van de vragen, die had ik eigenlijk aan het begin al genoemd. Uh-huh. Van, we zitten nu hier. Oké, je hebt je tijd gereserveerd voor ons. En hoe kan ik nou efficiënt tijd gebruik maken van deze tijd om jou de beste of de meeste waarde te geven?
Uh-huh.
Allereerste vraag. Heel simpel, gewoon een hele open vraag. Kan die alvast een beetje zijn probleem gaan introduceren. Maar daarna gaat hij echt meer toespitsen met hele specifieke vragen. En dan stel die vragen als, oké, hoe hebben jullie het probleem op dit moment opgelost? Mm. Nou, gaat hij uitleggen, nou goed, we hebben dat instrument daarvoor. Dat doet dit voor ons. En dan zeg je, oké, mooi. Wat doet het instrument allemaal voor jullie? Nou, dan noemt hij 1, 2, 3 dingen. En dan komt de volgende vraag. Wat doet het instrument nog niet voor jullie? Of wat zou je willen dat het instrument nog anders had gedaan voor jou? Want dan ga je juist zien welke gebreken ziet hij nog aan het instrument. En dan kan hij dat delen. En want waar ga je dan uiteindelijk naartoe? En dan kom je vervolgens door met de vraag van oké, als dat de dingen zijn die jij nodig hebt, laten we kijken hoe wij jou daarin kunnen helpen.
Nee.
Naast de dingen die je al gebruikt, de dingen waar je het ook nog voor zou willen gebruiken, maar niet kan omdat het apparaat daar niet voor geschikt is. En op die manier kan je opbouwen. En wat doe je dan? Jij bent eigenlijk, dit heet consultative selling. Je bent adviserend aan het verkopen. Je geeft dan echt, je gaat echt meedenken met het probleem. En loopt met hen mee naar een oplossing toe. Die meer oplossing kan oplossen dan wat ze nu op dit moment hebben.
Mm.
En dat waren dus vragen. Ik weet niet meer zeker in welk hoofdstuk dat was. Maar ik heb ze vaak genoeg hier in mijn boekje ook. Voor alle salesgesprekken die ik voer opgeschreven. En dan stel ik gewoon precies altijd die vragen. Want dan krijg ik een heel goed beeld over wat het probleem is van de klant. En dat is iets wat ik vooraf dus nog nooit deed. Als een beginnend verkoper, hoe ging ik verkopen? Precies zoals ik het zei. Mijn manager zegt van Baris, jij gaat aan tot jij gaat voor 250.000 euro aan apparaten per jaar verkopen.
Ja.
En dat is winst, hè? Mm-hmm. Dus de werkelijke waarde, de omzetwaarde ligt veel hoger. Nou, prima. Ga ik aan de slag. En wat doe ik? Ik pak mijn brochure. Ik loop bij een klant langs. Ik maak afspraken. Ik loop langs. Ik zeg, ja, dag meneer, dag mevrouw. Mijn naam is Baris, firma Sysmex. En nou, deze apparaten die kunnen we leveren. Dat kunnen we leveren. Ziet er zo uit. Doet dit. Is veel gevoeliger dan voorheen. Kan veel meer detecteren. En al die de voordelen of de marketingpraatjes of de marketingteksten van het bedrijf, van de fabrikant, die gebruik ik dan in dat gesprek. En wat krijg ik dan van mensen? Die kijken mij dan zo aan. En je ziet een beetje krullend aan de zijkanten. Ja, vertel jij maar. Ik geloof toch niks van wat je zegt. En sowieso voelt hij zich ook niet gehoord. Want ik ben zomaar over mijn product aan het aanprijzen, zonder maar iets te gevraagd te hebben aan die persoon van, nou, wat zijn jouw problemen op dit moment?
Ja.
En daardoor verloor ik ze al vaak. En dat is wel een van de dingen die ik uit dit boek heb geleerd. Dus als jij zegt van, ik wil zelf ook beter worden in sales, dan is dit echt een van de beste boeken die ik heb gelezen, die werkelijk met tips komt die je kunt toepassen. Hij vertelt zelfs in het boek hoe hij zijn vrouw heeft geregeld. Ja, geregeld klinkt dus gedaan. Maar hoe hij zijn vrouw heeft gefixt.
Zelfs gerealiseerd. Je bent wel heel erg met de studenten afgelopen tijd. Heb je les aangegeven of niet? Je taalgebruik is aan het veranderen.
Ja, dat is, ik pak ook wat op in Rotterdam natuurlijk.
In Rotterdam. Ja,
voor degene die niet weet, Baris komt uit Ede. En we zijn nou in Rotterdam.
Ja, ja.
Daarin gooi je
ja, in Ede versier je, in Rotterdam fix je.
Fix je, ja.
Oh, prachtig.
Maar het was ook een fantastisch verhaal. Het heeft hem, 13 maanden gekost, geduurd. Mm-hmm. Voordat hij uiteindelijk zijn vrouw zover kreeg, of zijn toen nog date, voor elkaar kreeg om haar mee te krijgen op het date. Dat en weet je wat dat was? Schietbaan. Hij kwam erachter, hij behandelt het hele verhaal echt als een zielspeler. Het is echt een aanrader om te lezen.
Hij heeft zijn huiswerk gedaan. Hij wist wat haar interesses waren.
Hij is al vaker geweigerd door de vrouw. Die zei van, nee, ik ben niet geïnteresseerd, ik hoef niet. Hij heeft ook vaker afgewezen. En op een gegeven moment kwam hij hier terug. Zei hij van, zullen we een keer samen naar een polygoon, naar een schietbaan? Omdat ze dat blijkbaar ook heel leuk vindt. Ja. Was dat meteen een match, dan zijn ze gaan.
Was ook een hoofdstuk over omgaan met afwijzing.
Ja.
Jackson heeft hier ook een hoofdstuk over. Omgaan met afwijzing. Van afwijzing naar uitnodiging. Is ook gewoon een... Is in alles, hè? Bij het solliciteren heb je dat ook, hè? Hoe ga je om met afwijzingen? Dus we hebben het nu een verhaal gehad over in het daten. Hoe ga je om met de afwijzing? Hoe kan je daarmee omgaan? In het sollicitatiegesprek, hoe ga je om met de afwijzing? Maar ook in een verkoopgesprek, hoe ga je om met de afwijzing? Weet je veel. Je kan op veel verschillende manieren kan je dit boek tot je nemen. Je kan het boek lezen. Gewoon een fysiek boek. Je kan een e-book nemen, is vergelijkbaar. Een voordeel van het boek zelf als fysiek exemplaar is dat je na iedere hoofdstuk heeft hij een aantal opdrachten of reflectievragen. En dat heeft hij niet in de audioversie.
Okay.
Dat heeft hij dus niet. En het is wel heel fijn om die opdrachten te doen na het einde van zo'n hoofdstuk. Reflectievragen, kan je even checken van hoe doe ik dit, hoe pas ik dit toe? Want wat we vaak zeggen is, je hebt er pas wat aan als je tips toepast inderdaad. En bij de audioversie, wat hij doet is... Wat extra context geven. Dus bij de audioversie heeft hij het hoofdstuk. Dat begint, gaat hij voorlezen. Hoor je hem ook echt voorlezen. En je hoort bij hem ook heel duidelijk wanneer hij extra geeft. Extra. Wat niet hierop staat. Wat hij niet aan het voorlezen is. Maar wanneer hij extra anekdotes deelt. Voor je ook echt dat hij echt aan het improviseren is. Maar echt vanuit zijn ervaring aan het delen is. En dat is ook echt tof. Dus als je in de mogelijkheid bent om het boek en te lezen... en te beluisteren, wat ik vaak probeer te doen is tegelijkertijd, is dan krijg je ze allebei. Dan heb je en de reflectievragen uit het boek en de extra anekdotes bij de hoofdstukken als audioversie. Dan leg je het boek eventjes weg, weet je wat hij verder gaat met lezen, hoor je vaak ook, dan hoor je hem voor soms bladeren of dan hoor je hem dat hij iets anders gaat presenteren. Dan pak je echt nog meer eruit. En dan kijk ook nog zijn YouTube video's eruit. Dan bestudeer je niet alleen hem, maar ook het boek en de lessen en pas dat gewoon wekelijks toe, de lessen, weet je. Dat groei je echt, man. Jos, hoe vond jij het boek eigenlijk?
Ik vond het een salesboek, maar in de zin van moet ik ook... Ik ben al bekend met hem voor het boek. Ik had ook al een aantal andere salesboeken gelezen. Zoals, wat is het? Way of the Wolf van...
Jordan Belfort.
En dus daar kwamen ook een aantal dingen gewoon hierin weer terug.
Ja.
Wat ik wel mij echt is bijgebleven is, ga voor de upsell. Dat heb ik wel echt mooi eruit gehaald. Van, als mensen zeggen, well, ja, nou mag dit. Dan zeg je gewoon, oké, nou ik heb ook dit voor je, zeg maar. Ja. Maar dan, die upsell, hier heb je nog meer waarde. Dit is waar je op zoek bent. Dan dacht ik, oh ja. Dat kan ook.
Die upsell, hè?
Die upsell,
maar de good sell.
Ja.
Dus die, wat hij ook een beetje narefereert in het boek 10X van hem.
Ja.
Dus gewoon groter denken. Dus in plaats van kleiner, groter. En hij heeft ook een YouTube-video erover. Ik weet niet of jullie gezien hebben. Is dat hij een keer belt naar bedrijven. En dat hij letterlijk vraagt van, wat is het beste of duurste of meest product met de meeste waarde? Dat wil ik hebben. Ja. Geef mij dat. Zorg dat ik dat krijg. En dan kunnen mensen vaak ook niet aan hem vertellen van wat het is. Ja. Dat ze gewoon niet weten, weet je. Dus die good sell. Wat is die good sell?
Die hing uiteindelijk ook op, hè?
Ja.
Want het was gewoon een live show.
Die weten niet wat ze dan moeten upsellen. Als je vraagt om de good sell. Als hij zelf als klant, potentiële klant speelt en belt naar een bedrijf. Ja. Hij vraagt om de good sell. Dat mensen niet eens weten wat de good sell is. Dus jij als luisteraar. Wij als ondernemers. Allemaal ook. Als mens. Moet je niet alleen A-product hebben. Van product A. Niet het beste. Ik bedoel, gewoon, je moet ook een pakket B, pakket C, pakket D hebben. Gewoon van altijd met de gedachte van, stel dat je bij een opdrachtgever komt of bij een klant komt met veel meer budget, veel meer vraag, veel meer problemen, veel meer zin om met jou samen te werken. Wat is dan die 10x wat je aan diegene kan aanbieden? En dat is wat we ook constant moeten denken. Ons producten moet je niet zien alleen als product, maar ook als concept. Wat klein kan, maar ook groot kan.
Ja.
Dat je hem voor een klant met budget A kan eventueel, als je dat wilt. Maar ook voor een klant met budget C, als je dat wilt. Of gewoon kiezen tussen die type klanten. En zelfs bij klant A, B, C weten, voor klant A heb ik pakket A, B, C.
Bedoel je dan dat je dan bijvoorbeeld voor iemand met een lager budget een soort van magere content?
Bijvoorbeeld.
Wat beknoptere content.
Bijvoorbeeld.
En voor degene die wat meer hebben, dat je ook meer tijd voor neemt.
Bijvoorbeeld. Kan van alles zijn. Het kan zijn met tijdsduur, kan zijn kwaliteit, kan alles zijn. Als jij bereid bent om kwaliteit in te leveren, dan moet je dat doen. Als je zegt van nee, dat wil ik niet, geen concessies in mijn kwaliteit, moet je dat niet doen. Als je zegt het moet minimaal zo zijn, dan minimaal zo. Krijg je 3 tips of krijg je 100 tips? Krijg je 1 kaartje of krijg je 100 kaartjes? Krijg je 5 man op bezoek of krijg je 2 man op bezoek?
Ja.
Zijn keuzes die je maakt. Ja. Gewoon pakketten. Denk in pakketten. Zo zou ik constant doen. Denk in pakketten. Weet je? En kijk bij McDonald's of bij KFC of andere dingen. Sponsors allemaal niet. Dus
fastfoodplekken.
Bij een van die. Noem een paar namen. Gewoon Chicken Spot. SO naar Chicken Spot. Bestaat dat buiten Rotterdam? Ik weet niet. Maar wat zij ook doen is ook, hè, gewoon pakket A, pakket B, pakket C. Dus ja. Een mini, een medium of een large. En als je naar de prijzen kijkt, dan is het een medium of large het meest aantrekkelijk.
Small bestaat volgens mij ook niet meer.
Is dat zo?
Vroeger had je echt small, medium, large. En nu is alles, begint het pas bij medium of zelfs bij large.
En dan extra large.
Groter zelfs.
Ja, maar
ik denk dat het idee van het woordje small of mini, dat bij mensen ook een hele soort van een
kinderportie.
Dat die associatie is.
Ja. Er zijn ook koffietentjes die je gewoon, waar je dan een medium vraagt. En dan vragen ze, kijk je aan van medium? En dat is geen medium bij ons. Jullie weten wat ik moet doen. Jullie sponsoren dat ook niet, dus maakt niet uit. Ik noem je niet. Maar dat is ook, maar wel dat je pakket B, dat je die zo omschrijft, dat ze net zo goed voor pakket C de grootste kunnen gaan.
Ja.
Qua prijs, qua inhoud, qua context. Dat die zo aantrekkelijk. Dat is ook een techniek van, dat is ook een sales techniek.
Ja.
Dus dat is ook iets wat je kunt toepassen.
Ja dat klopt.
Quotes uit het boek, boys, of iets anders? Hebben jullie wat?
Nou, ik heb wel één bijzondere. En dat was wel eentje dat ik toen ik dat las, dacht ik, wauw, oké, dat is wel bijzonder. Hij had het over call reluctance.
Weet ik niet meer wat? Nee, niet meer.
Reluctance betekent terughoudendheid. Dus terughoudendheid in het bellen van mensen. Het maakt niet uit of het je eerste week in sales is of jouw 20ste jaar in sales. Iedereen ervaart call reluctance. Want daar is iets, dat is iets waar ik een beetje moeite mee had. Ik dacht, ik zit al 5 jaar in sales. En nog steeds vind ik het elke dag een beetje lastig om die telefoon op te pakken en koud te bellen naar mensen.
Oh ja.
En dat, hij legt ook uit, maakt ook niet uit hoe lang jij in sales zit. Dat is iets wat we gewoon intrinsiek gaan ervaren. Nou, dus er waren meerdere boeken ook. Er was één boek die zei van, we doen een wedstrijd. Wie de eerste 10 nees krijgt, voor 10:00 a.m. Oh. Zodat je om 8:00 al begint met bellen. Mm-hmm. De eerste 10 nees heb ik al, maken ze een soort van een contest van. En waarom doen ze dit? Op het moment dat jij die eerste 10 nees hebt ervaren, zelfs de eerste 3 nees hebt ervaren, mm-hmm. daarna kom je een soort van een hele andere modus terecht. Daarna is het zo van, het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo uit. Ik ga gewoon lekker bellen. Ik ga gewoon lekker door. Ja. Je komt een beetje in die ritme. En daarna ga je merken dat je gewoon tegen het einde van de dag enorm productief bent geweest. Want nu heb je, ondertussen heb je wel toch wel 3, 4, misschien 5 mensen gesproken, afhankelijk van hoeveel je belt per dag. Mm-hmm. Die uiteindelijk wel geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. En toch wel iets meer over jou willen horen.
Wie was dat? Wie was dat? Was dat Jim Rohn? Die zei van, it's a numbers game.
Jim Rohn zei heel vaak, sales is a numbers game.
Ja, toch? Want hij zei ook gewoon van, stel dat jij een A-verkoper hebt. Echt de beste verkoper van de organisatie. En je hebt een, dus aanhalingstekens C-verkoper, iemand die er minder goed in is, die meer calls nodig heeft. Dus je bijvoorbeeld 100 calls nodig heeft voor 10 sales. En iemand, een A-verkoper heeft 20 belletjes nodig voor 10 sales. Dus dat die 5 keer zo goed is.
Ja.
Dus stel dat jij dat weet en jij bent zo'n C-verkoper en jij gaat 300 belletjes plegen, dan win jij alsnog. Ja. Heb je alsnog meer sales.
Ja. Ja.
En dat is ook een numbers game. Is dat jij weet van wat jouw percentage is van verkopen van belletjes. Ik weet niet precies hoe dat is omschrijven, jouw ratio. Mm-hmm. Je succesratio is dat je dat gaat overtreffen. En dat je weet van, oké, als ik dus 100 telefoontjes of 10 telefoontjes nodig heb voor 1 verkoop, voor 1 sale. En ik bel 20 keer, heb ik 2.
Ja.
Bel ik 30 keer, heb ik 3. Welke 200 keer heb ik 20. En je hebt 25 nodig. Dan weet je hoeveel je ongeveer moet gaan bellen.
Ja.
Het is natuurlijk, het is een gemiddelde. Het kan uitschieters hebben naar boven en naar beneden. Maar als je dat weet van jezelf. En je houdt het bij je scorekaart. En je wordt steeds comfortabeler met die nee. Dat je het is indirect tegen jezelf zegt. Yes, ik ben bijna bij die bijna 10. Precies. Dit hier nou komt het.
Ja.
Het werkt ook psychologisch. Dan kom je daar ook gewoon.
Dit is cruciaal wat je zegt. Hè? Gewoon zeggen van elke nee. Oh, maakt niet uit. Ik ben nu een stuk dichter bij die ja.
Ja.
Elke
ja. En niet ook persoonlijk nemen als afwijzing. Van niet jij bent afgewezen. Dat je weet van het ligt niet aan jou. Tuurlijk wel kritisch blijven naar wat kan beter. Wow. Hoe kan mijn pitch beter? Hoe kan ik snel het gevoel krijgen bij diegene? Of rapport krijgen. Of snel het gevoel krijgen bij diegene van hé, ik heb dit nodig. Thanks voor deze. Dat je het gevoel krijgt van jij bent hier niet om te voorkomen om mij te helpen met iets.
Ja.
Tuurlijk moet je dat kritisch kijken. Hoe kan het beter? Maar niet persoon nemen van ik kan het niet. Ik zie je wel bevestiging. Ik kan het niet. Maar inderdaad van hé, ik ga richting de ja. Yes, ik ben onderweg. En waardoor je op een gegeven moment jouw ratio, omdat je zoveel belt, word je ook steeds sneller veel beter. Weet je, dus als je 250 telefoontjes hebt gepleegd in de week, vergeleken met iemand die 20 telefoontjes heeft gepleegd en gelijk 10 sales heeft, dan denk ik dat jij ook sneller gaat groeien.
Ja.
Nee, dat is zeker. Maar hier maak ik ook even een link meteen naar de volgende quote in het boek. Want in hoofdstuk 8 gaat het over dat je in de people's business bent. Als je bezig bent met verkopen.
En ja.
Een van de quotes die wat we heel vaak hebben. Vaak zeggen we, ja, ik ben niet zo interessant. Maar als iemand jouw naam noemt, dan ben je al meteen alert. Want je hebt eigenlijk altijd het meeste interesse in jezelf. Gek genoeg. En dat stukje, dat triggert mij ook het verhaal van Michel aan het begin net. Ja, ik vind mezelf tof.
Ja.
Ook al vinden anderen het misschien niet. Ik vind mezelf tof. Dus als je dat weet aan te spreken. En dat komt ook meteen een stuk weer verder van communicatie is sales. Die combinatie, dat werkt gewoon heel goed als je interesse weet te tonen in een ander. Dat je die persoon belangrijker maakt, dat hij of zij zichzelf ook belangrijk vindt. En je zorgt ervoor dat je daarna ook in je gedrag, in hoe je communiceert en hoe je uitspreekt, dat ook werkt. En dat vind ik zelf een hele sterke. En ook daar moet ik mezelf ook aan blijven herinneren. Want hoe enthousiast je bent over je eigen product of dienst, het gaat om de persoon die het moet gaan gebruiken of die het gaat afnemen van je.
De klant tegenover je.
Ja.
Ja.
En hoe creëer je dat bij diegene? Hoe kun je het allemaal creëren? Dat diegene zich gehoord voelt, belangrijk voelt, gezien voelt, gewaardeerd voelt?
Jij gaat vooral op in op de interesses van de persoon.
Ja.
Weet je, als je net zo... eigenlijk hadden we dezelfde quote. En ik vervorm me meestal in de zin van... iedereen is de hoofdpersoon in hun eigen verhaal.
True.
Ja. En dan ben jij eigenlijk gewoon een side character. Ja, waar draait een film om? Eigenlijk om die persoon, hun journey, hun pad. Wat willen zij bereiken? Als je naar een film kijkt, dat is wat de hoofdpersoon is. En als je dat kan overbrengen naar die andere persoon. En ook heel belangrijk met oprechte interesse.
Ja, dat.
Ja.
Weet je, dan trigger je iemand om ook gewoon naar de hand naar jou te luisteren. En je krijgt ook natuurlijk heel veel van het verhaal mee. Wat is hun probleem? Dat je heel makkelijk kan aansluiten met... Oké, maar... Waar je jouw product kan plaatsen. Als product, dienst. Waar je ook al mee bezig bent. Als sollicitatie, jouw kwaliteiten voor het bedrijf.
Echt een people business. Dus,
het is people business.
Dus je moet ook niet denken business to business. Ook al ben je daar namens een organisatie. Je doet zaken met mensen.
Ja.
En zij doen zaken met jou.
Juist.
Dat jij daar als van man tot mens gaat. Dus soms hoor je van in plaats van business to business dat human to human is. Maar die heart to heart, dat in het boek Flow en de kunst van het zaken doen van Jan Bommeré. Daar zegt hij ook van eigenlijk is het hart tot hart dat je zaken doet. Van interessegebieden, van echt raken, mensen, verhalen, gewoon luisteren naar diegene, echt connectie proberen te maken. Juist in een harde wereld waar het draait om de nummers, probeer het juist iemands hart te raken, oprecht waar die, interesse tonen in iemand. En dan gaan we proberen het achterhalen van wat is de behoefte van iemand. Een voorbeeld wat je vroeger vaak hoorde is dat je als iemand naar een doe-het-zelf-hal gaat voor een boormachine. En je gaat allemaal kwaliteiten noemen over een boormachine. Van hey, deze draait 400 keer per minuut. Deze draait 8000 keer per minuut. Deze weegt 1 kilo. Stel het zwaar in de hand. Deze weegt 20 gram. Weet je, of 200 gram, weet ik veel wat. Is dat je niet een boormachine verkoopt. En mensen willen geen gat in hun muur hebben. Mensen willen hun muur niet kapot maken. Dat is eigenlijk wat je doet met een boormachine. Je maakt een gat in je muur. Maar mensen willen het gevoel hebben van thuiskomen ergens. Een foto zien van iemand van wie ze houden. Dat ze denken, ah, ik ben thuis. Ik ben in een omgeving van liefde, van weet ik veel wat. Dat je dat gevoel moet creëren bij hun. En dankzij je boormachine krijg je sneller dat gevoel. Omdat het heel makkelijk is om dat op te hangen. Boormachine is maar een middel om dat gevoel te creëren. Is dat je dat gevoel van thuiskomen, van dat, van het schilderij wat je hebt opgehangen, dat te creëren. Wat is het effect van zo'n schilderij? In plaats van deze maakt gaatjes van 5 mm en deze maakt gaatjes van 10 mm. Dat is slechts een instrument voor dat gevoel. En verkoop dat gevoel, want daarmee raak je een hart.
Ja.
En zo naar mezelf.
Dit is wel... Mensen willen geen boren, maar ze willen gaten.
Nee, ze
willen
geen
borden, ze willen een gevoel hebben van...
Nee, dit is een ander boek. Dus ik dacht dat het een referentie was naar een ander boek. Dus het concept, mensen zijn niet geïnteresseerd in een boor zelf, ja. Maar ze willen een gat, zodat ze iets kunnen hangen aan de muur.
Eigenlijk willen ze niet eens een gat, want ze maken hun muur kapot. Eigenlijk is dat gevoel.
Ja,
ze willen dat gat niet zien, ze willen daar iets daarvoor hangen, wat ze dat gevoel geeft. Dat, ja. Dus eigenlijk moet je hem nog een laagje verder brengen, denken. Denk ik, hè?
Ja, dat is hetzelfde als met wat je... constant met mensen in gesprek gaan en hen het gevoel geeft dat ze belangrijker zijn dan zichzelf of dan jij bent. Ik weet niet meer wie het was, joh. Ik ga ook geen naam noemen, maar laatste keer dat ik in gesprek was met een persoon die wat wilde verkopen of wat dan ook, of iets wilde aangaan, een bepaalde samenwerking. Heb je zo'n zwaar gesprek, die persoon was constant over zichzelf aan het praten. En nou weet ik heus wel hoe je een gesprek kan switchen, waarin je het gevoel kan geven van, hey, weet je, ja, je bent inderdaad ook wel belangrijker. Maar uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel, wat we hier dus proberen te bereiken. Maar tot dat punt kwamen we niet, want die persoon was constant over zichzelf aan het praten en dit. En
sorry dan. Nog daarvoor, Brian.
Geen probleem.
Was jij daarvoor? Dat was de score. Geen probleem.
Ditmaal was het niet Michel.
Ja. Maar kijk, ja, klopt. Hey, maar wie het is, Brian? We zijn ook opgegroeid met de gedachte van klant is koning, toch? Maar is dat wel zo? Is de klant wel koning?
Nou ja, ik zou nog steeds wel zeggen, ja. Dit was dan weer iets van Tony Robbins, dat ik hoorde. You gotta be in love with your clients, with your customers.
Yeah.
Want uiteindelijk, ik snap wel waar je naartoe wilt. Ik had een collega die zei, als jij koning bent, ben ik keizer. Zonder mij kan jij niet verder. Dus goed, daar zit wel een paradox in, dat snap ik wel. Maar het is, ja goed, uiteindelijk als jij wilt groeien, je wilt bloeien als bedrijf, je wilt meer mensen kunnen helpen, maar ook meer mensen tot je team betrekken in je bedrijf, ja. betrekken in je team, dan is die groei wel nodig. En daar is de klant dan toch wel belangrijk.
Mijn vraag hier was niet dat klanten geen koning zijn. Het was meer een vraag, hè? Van is dat zo? Dat bedoel ik, hè? Ja.
En dan is er tot slot nog iets. Er zijn echt wel klanten waarvan ik zeg van, die kun je beter kwijt zijn dan rijk.
True.
Mm-hmm. Want ook met suppen bijvoorbeeld. Als ik zie dat een klant een beetje zuur gaat doen of vervelend gaat doen, maar ook andere klanten bij staan, wat dus een hele negatieve indruk kan laten op dat moment, heb ik liever, weet je wat, heb je geld terug? ga gewoon lekker naar huis. Dat is voor mij en mijn business veel gunstiger mm-hmm. dan dat ik zijn geld behoud. En dat we daar een hele zure moment hebben die andere klanten ervaren. En met dat gevoel naar huis gaan.
Dat is weer die 20-80. Ja. Dus ja. Dat is 80% van de klanten misschien. Voor of 20% van de klanten 80% van de hoofdpijn kunnen zorgen. Ja. En het is dat je die ook kunt dumpen. Dat je kunt focussen op welke wil ik wel.
Ja.
Dus dat is ook dus. Die zijn dan geen klant. Die zijn eigenlijk dan geen koning. Dus dat ja. je daar ook, dus niet altijd is iedereen koning. En dat je dat ook wel weet te onderscheiden voor jezelf. Ja. Welke wel, welke niet. Wanneer wel, welke niet.
Ja, is gewoon geen match.
Ja.
Gewoon geen match.
Ja. En soms moet je daar echt bij neerleggen.
Je kan
niet nog een voorbeeld in mijn hoofd en ik werd weer kwaad, maar nee.
Je moet ook niet iedereen willen helpen. Altijd iedereen ook, weet je. Dat moet je ook niet willen.
Ik geloof ook wel dat niet iedereen voor jou voor bestemd is om te
ja.
om geholpen te worden door jou.
Ja.
Geloof ik ook wel.
Cor, ik zie je met je vingers tussen het boek. Heb je quotes of iets anders? Wat wil je laten zien?
Ja, een van de dingen die ik wel heel tof vind in zijn verhaal is dat die show don't tell. Dus hij laat gewoon ook zien van bijvoorbeeld het verkoopproces.
Kan je uitleggen voor de luisteraar?
Nou, als je hem op YouTube volgt, dan zie je regelmatig verschillende filmpjes, verschillende voorbeelden hoe hij bijvoorbeeld de sales call doet.
Ja.
Van een verkoopgesprek. Of hoe hij iemand op zijn plek zet ja. in de organisatie. Of hoe hij zijn evenementen opzet. Letterlijk neemt hij ook helemaal mee in het proces van dit is wat ik doe en dit werkt. En dit werkt niet. Of dit, als je het op deze manier doet, werkt het wel. Of bijvoorbeeld jongeren, dat vind ik altijd heel tof. De jonge gastjes, maar ook dames die hij gewoon op weg helpt. Van hey, als je dit nou schoon doet, zo kan je business opbouwen. Succes.
En hoe pas jij of hoe pas jullie dit toe? Show don't tell?
In mijn geval neem ik gewoon bokshandschoenen mee. Hier, mm-hmm. ervaar maar. En meer zeg ik ook niet.
Ja, dit is een hele krachtige. Dit is ook een hele mooie.
Nou, met de support wordt het lastig, denk ik, rondlopen. Maar,
het kan nog steeds. Maar het is, inderdaad. In plaats van dat je gewoon gaat vertellen dat iets werkt, of dat iets goed is, dat iets een. Nou, los van goed of best, dat het gewenste resultaat tot gevolg heeft. Kan je beter laten zien dan dat je dat gaat vertellen, inderdaad.
Ja.
Daarom deden wij altijd een productdemonstratie. Wij nodigden klanten uit. Ze kwamen bij ons op onze locatie. We nemen hun monsters. Nou, nemen het kopje met koffie en wat zit er nog meer in?
Suiker.
Wat, de suiker? Nee, er zit geen suiker. Er zit
een soort van gedestilleerd suiker.
Ja, oké. We houden het bij gedestilleerd suiker. En wij willen weten welke elementen hierin zitten. Nou, de klant wil die weten. Nou, trekken we er doorheen. Laten we gewoon zien. En dan kunnen wij precies gewoon in de grafieken laten zien wat erin zit. En inderdaad, ik kan zeggen dat we het kunnen. Ik kan het veel beter laten zien.
Ja, en wat ik zelf doe, wat ik in het begin van de podcast ook vertelde, is dat ik klanten uitnodig naar demonstraties, naar workshops. Van oké, ik kan er heel veel vertellen, maar je kan het ook beter ervaren. Kom maar. En daarmee straal je ook uit wat ik net vertelde van ik weet dat het goed is. Hoe doe jij dat, Josh? Show and tell?
Ik doe het vooral op het gevoel. Ik weet voor mezelf, dus toen we ermee toe ook de boeken aan het lezen waren over dingen 10x'en. Maar kijk, ik weet voor mij, als ik video inzet, then it's a wrap. Dus als ik het op social media inzet, of mensen moeten mij gewoon echt ervaren.
Ja.
Weet je, in sommige dingen, ik zit in teambuilding hoek. Ja, kan ik niet zeggen van, kom maar even mee naar deze sessie, want dat gaat niet. Dus het is meer gewoon dat ze mij zien, ervaren, die vibe krijgen. En gewoon ook als ik met mensen in gesprek ben. Dan is eigenlijk gaat het om de ervaring van het gevoel dat je nodig hebt op dat moment. Dus het kan één, wat je ook al in alle sales technieken ziet, dat pijngevoel. Of je kan gaan naar dat oplossingsgevoel. Dat ze dat oplossingsgevoel ervaren in dat moment. Weet je, en als ze weten van, dit is het gevoel dat ik wil hebben.
Ja.
Oké, let's go. Dit wil ik op grotere schaal.
Ja.
Boys, we gaan richting afronding.
Ja.
Wat is iets nog wat jullie echt moeten delen met de luisteraar? Waarvan je zegt, dit is echt waarom je dit moet lezen.
De 10 geboden van sales vind ik, maar goed.
Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil inderdaad. The Professional Salesperson's Daily Commitment. Pagina 212. En daar heeft hij dan, dat zijn dan wel meer dan 10 geboden. Maar,
geef eens even één of twee ervan.
I commit to working my plan every day. I commit to a can-do attitude with every customer. En nu pak ik eentje die ik heel mooi vond. I commit to being highly ethical in every area of my life. En dat vond ik een cruciale.
Wat betekent dat voor mensen die geen Engels kunnen?
Terugkoppelen.
En Michel?
Oké, terugkoppelen. We zeiden aan het begin, we vinden verkopers soms vies, smerig of die proberen iets aan te smeren. En hier vertelt hij eigenlijk, ik ben eigenlijk gewoon altijd ethisch naar mijn klanten toe, verantwoord naar mijn klanten toe, naar anderen, niet alleen naar klanten toe, naar iedereen in het algemeen, maar in het bijzonder ook naar hun, voor mijn werk. En ik heb het beste met ze voor.
Ja.
Ik ga hun niet iets verkopen wat ik in hun situatie zelf niet zou aannemen. Ik ga hun juist iets verkopen wat ik in hunzelfde situatie ook zou aannemen. Dus dat is wat hij vertelt. En dat vond ik een hele mooie. Want ik gebruikte dit ook gewoon voor elke ochtend voordat ik naar klanten bel. Dat ik mezelf in die mindset heb. Ik ben hier om jullie te helpen. En ik heb iets wat jullie het leven makkelijk gaat maken.
Ja.
Maar dat is eentje die ik wilde delen. Welke heb jij, Cor?
Nee, je hebt het over commitments. Ik heb het over commitments. Dus oftewel geboden. Dat staat wel inderdaad een pagina later. Maar
213.
Ook, maar ik ga eigenlijk de eerste wel meteen ook het belangrijkste. Is be proud and be positive. Wees trots en wees ook positief. Want als jij ergens voor staat en ergens helemaal achter staat, dan heb je eigenlijk het meestal gewonnen.
Ja.
Dan hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dan hoef je alleen maar te luisteren naar wat een klant nodig heeft. Maar dan hoef je ook niet jezelf tekort te doen. Want stel je voor, er is gewoon geen match met je klant. Dan kan je zeggen, luister, dit is waar ik heel trots op ben. Dit is wat voor mij werkt. Dit is wat voor mijn cliënten werken. Nou, misschien kan ik je doorverwijzen. In coachingsland kan dat wat makkelijker. Ik moet je laten gaan.
Ja.
Dat zijn allemaal mogelijkheden. Nou, dat is eentje. Ik ga ze niet alle 10 opnoemen. Moet je het gewoon boek lezen.
Welke vond jij het belangrijkste?
En dan,
welke spreekt je het meest aan, Josh?
Daar even mooi op aanhakend. Want voor mij, wat hij had, is de tips for having a great attitude. Dus de tips om gewoon in een positieve stemming te blijven. En weet je, als je 10 nee's hebt gekregen op een dag, dan moet je wel even ook gewoon positief erin staan. En een van de tips dat bij mij ook gewoon heel erg bij staat is stay away from can't do people.
Ja.
Dus blijf weg van mensen die alleen maar inzien dat iets niet kan.
Mm.
Weet je, dat is een van de gouden tips erin. Want dat, behalve dat het gewoon cruciaal is voor je salesgedeelte om dat positiviteit te kunnen behouden. Zeg maar weer wijzend naar wat Cor hiervoor had, is het eigenlijk ook gewoon een les om mee te nemen voor het dagelijks leven.
Oké, okay. Nice. Jij, Mish?
Ik heb niet dat lijstje met die 10 nu voor me, maar iets wat ik zeker uit het boek ga halen, een les is, of heb gehaald, is echt die 10x gedachte. Ook van wat hij in het andere boek heeft, wat hij in het andere boek ook naar refereert, is gewoon groter denken, grote dromen, groter mikken en ook groter doen. En ook echt focus op doen. Vol zelfvertrouwen, vol commitment, 100% gevoel hebben van niet kleiner denken, niet in kortingen denken, niet in kleine pakketten, maar eerst groter. Dat vooral. Dus als we zeggen van, en dit weet je niet, ik twijfel hierover, is dat je juist naar die ga voor die, hoe noem je dat, de good sale. Dat je daarvoor gaat, weet je. En dat is iets, een van de mooiste dingen die ik op dit moment zoveel mogelijk probeer toe te passen in dingen die ik belangrijk vind.
Jij, Baris?
Kun je de vraag even
hij heeft hem al gedeeld, toch als eerste?
Ja, nou ja, goed. Hij ging op het laatste met wat je wilde delen van het boek. Alleen maar de vraag is eigenlijk, wat vind jij echt het belangrijkste wat je uit het boek hebt gehaald?
Also.
Ja, ik moet toch wel weer even terugverwijzen naar hetgene wat ik eigenlijk net eerder al zei. Dat waren echt die vragen.
Ja.
Puur alleen het feit dat ik die vragen heb gesteld, kon ervoor zorgen dat ik gesprekken enorme mooie dijk kon geven. Laat ik dan afsluiten met een klein kort voorbeeld. Er was een klant, ik zal de naam van het bedrijf niet noemen. Ik kwam via bij hun terecht en ik hoorde dat zij in het proces waren in een nieuw apparaat te kopen. Een systeem die we toen verkochten. Of die ik toen verkocht. En ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon bellen, ik zie het wel. Ik bel, ik spreek met de laboratoriummanager. Ik zeg, hey, mijn naam is Baris, ik kom bij VRD. En ik begrijp dat jullie op de markt zijn voor een nieuw apparaat, dit soort technieken. En hij zei, ja, dat klopt. Maar ik moet wel zeggen, we hebben ons onderzoek al gedaan. En we zijn eigenlijk al een beetje uit wat het gaat worden. Nou, natuurlijk is dit een situatie waarbij de kans op een verkoop best wel laag is. Want ze hebben vaak al onderzoek gedaan, dus heel veel tijd gestoken. En hebben al een conclusie getrokken. Het enige wat ik zei, nou weet je, mag ik vragen wat u heeft onderzocht? Nou, hij zei, die en die en die hebben bekeken. Oké. Nou, ik kan je vertellen dat de manier waarop zij te werk gaan allemaal fundamenteel anders is dan hoe wij dat doen. En dat onze methode in jullie situatie specifiek één belangrijk voordeel kan hebben. En over dat voordeel, daar wil ik het even met u over hebben. En daarvoor vraag ik alleen maar een half uur van jouw tijd om even dit te bespreken. En als je denkt van, als je vindt van dit is niks, dan laat het gewoon bij die half uur. En als je denkt van, nou, misschien toch wel interessant om even verder te onderzoeken, neem nog even die tijd. En hij zei oké. Okay. Dus ik ging bij hem op gesprek, samen met een collega. En we gingen alles voorleggen en neerleggen. Ik gebruikte weer die vragen die ik net noemde. En de belangrijkste dingen kwamen eruit terug. En inderdaad, er was één belangrijk punt wat de anderen niet konden en wij wel. En daardoor was zijn marktonderzoek eigenlijk nog incompleet. Waardoor ik zei van, weet je wat, geef ons een sample, ga mij het voor je testen, laten we het zien. En de goede ook nog was dat we een sterke referentie hadden in hun specifieke markt. Want dat was voor kunstmesten. En daar zitten wij al heel sterk in.
Ja.
Dus onze referentiekader was ook heel sterk. En uiteindelijk wisten we het om te draaien. En lang verhaal kort, die mensen hebben uiteindelijk bij ons gekocht. Dus het gesprek ingaan met, wij hebben al een keuze gemaakt, dus nee dank je, naar we kopen bij jullie. En dat jaar hebben we meteen een deal gekregen. En dat was een van de, want dit was een sales, een klant die ons niet kent. En dat je dan toch om kan draaien naar een sales, dat was wel een van de verkopen waar ik heel erg trots op.
Dus we gaan van passief verkopen naar koud verkopen eigenlijk. Ja, en dan toch vanuit een nee toch een ja krijgen. Ja. Ja. Dat is echt een mooie man. Dat het ook echt kan, hè. Want ik heb zelf dat ik heel snel denk van, dat ik niet wil vergelijken met anderen, of met tussen aanhalingstekens de concurrentie. Mm-hmm. Dat wil je ook niet willen, weet je. En dat je laat zien van, ik weet wat zij doen, maar dit missen ze. En dat je juist dan wel een keer daarop ingaat. Dat is ook wel een mooie les, man. Boys, ik vind het tof, man. Wat gaan we volgende maand bespreken? Kijk eens elkaar aan. Weten ze niet? Ik weet het. Het groeiboek van juni 2022 is geworden. Geen mijn drum, boys. Ouderwetse drum. The One Thing van Gary Keller. Cor, The One Thing. Wat kan je erover vertellen?
Een hele hoop. Maar die houden
iets kort.
Lekker voor de volgende.
Waar gaat het boek over, Cor? The One Thing.
Letterlijk één. Keuze maken. Keuzes. Punt. Niet met van alles bezig zijn. Eén ding waardoor de rest niet meer nodig is. Dat is eigenlijk...
Focus op één ding. En jouw ene ding wat jij belangrijk vindt. Daar gewoon eigenlijk terug naar dit boek. 10x op gaan.
Yes.
Ja, toch? Nice, man. Groeiboek Club, de podcast. Brian, thanks. Joshua, thanks. Cor, Baris, thanks.
En Michel, thanks.
Met veel plezier. Check ons op Instagram, groeiboeken.club. Oh nee, groeiboekenclub. Instagram en de website www.groeiboeken.club. En meld je aan, want we gaan nog een hoop leuke boeken bestuderen. Tot de volgende keer.
Ciao.
Doei.